Goedenavond, broeders en zusters. Wij gaan vanavond weer naar Hebreeën. En nog steeds zijn wij in Hebreeën 10, waarvan ik dan ook het laatste gedeelte lees. Hebreeën 10, waar ik lees vanaf vers 35. En waar staat: werp dan uw vrijmoedigheid niet weg, welke een grote vergelding des loons heeft. Want gij hebt lijdzaamheid van nodig, opdat gij de wil van God gedaan hebbende de beloftenis moogt wegdragen. Want nog een zeer weinig tijd, en hij die te komen staat, zal komen en niet vertoeven. Maar de rechtvaardige zal uit het geloof leven. En zo iemand zich onttrekt, mijn ziel heeft in hem geen behagen. Maar wij zijn niet van degene die zich onttrekken ten verderven, maar van degene die geloven tot behouding der ziel. Tot zover. En dat is dan inderdaad het laatste gedeelte van Hebreeën 10 en daarmee tot op zekere hoogte ook het laatste gedeelte van wat wij zouden noemen het leerstellige gedeelte van deze brief. Want we zijn altijd geneigd onderscheid te maken tussen leerstellige schriftgedeelten en gedeelten die meer praktisch gericht zijn. Ik heb er altijd wat moeite mee gehad, want in de praktijk blijkt dat de leerstellige gedeelten over het algemeen bijzonder praktisch zijn. En dat is zeker ook in deze brief het geval, maar niettemin is het inderdaad zo dat in deze eerste 10 hoofdstukken bepaalde waarheden, eigenlijk één grote waarheid, uiteengezet wordt, waarna vanaf hoofdstuk 11 rechtstreeks deze dingen worden toegepast op ons persoonlijk leven. Ik vind het wel moeilijk om de draad op te pakken, maar we zullen toch een poging wagen. Het moet ook wel, omdat we goed in ons geheugen zouden hebben wat eigenlijk in deze voorgaande 10 hoofdstukken uiteengezet is. Het is onmogelijk om zonder dat inzicht in die 10 hoofdstukken te begrijpen waar dit laatste stukje van Hebreeën 10 nou feitelijk over gaat. In de eerste plaats moet ik u dan op wijzen natuurlijk dat deze hoofdstukken spreken, in feite het hele boek spreekt, over de Heer Jezus Christus die volgens vers 1 en 2 en 3 en wat er verder volgt van het eerste hoofdstuk gezeten is aan de rechterhand der majesteit in de hoogste hemelen, treffelijker geworden dan de engelen, en dat alles nadat hij eerst de reinigmaking onze zonden teweeg gebracht heeft. Want dat is wat er staat. Zodat heel de gedachte is dat de Heer Jezus Christus weliswaar eenmaal voor ons leed en stierf, om inderdaad de zonden der wereld weg te nemen, om het dan maar iets populairder te zeggen. Maar wat de brief uiteenzet is dat diezelfde Jezus Christus gezeten is aan de rechterhand Gods. Uiteraard niet omdat hij de zoon van David is, want op grond daarvan zou hij een troon ontvangen in Jeruzalem, maar omdat hij de zoon, een erfgenaam van God is. Daarom staat er ook dat hij uitnemender naam boven de engelen, Hebreeën 1 nog steeds, geërfd heeft. Waar overigens de eerste hoofdstukken dan vervolgens uitgebreid op ingaan. Met andere woorden, de brief spreekt niet zozeer over wat de Heer Jezus in het verleden gedaan heeft, maar spreekt in het bijzonder over wat de Heer in onze dagen nog steeds doet, en meer in het bijzonder wat hij uiteraard doet voor ons. Een andere manier om hetzelfde te zeggen is dat gezegd wordt welke positie Christus nu inneemt en wat daarvan de consequentie is voor ons. Want dat grijpt nog wat breder. Niet alleen gaat het om de vraag wat hij nu doet voor ons. Want als we de vraag zo stellen, dan staat in de vraagstelling alleen al Christus niet centraal, maar staan wij centraal. Dan gaat het om ons en wij vragen wat hij voor ons kan betekenen, enzovoorts. Nou neemt het niet weg dat natuurlijk ook deze brief leert dat het de bedoeling is dat hij ons zou helpen. Dat is duidelijk. Dat staat ook in Hebreeën 4 inmiddels. Waar staat immers dat wij met vrijmoedigheid zouden naderen tot deze Christus die gezeten is aan de rechterhand Gods. Of anders gezegd dat wij met vrijmoedigheid zouden naderen tot de troon der genade om daar genade te ontvangen. We hebben geen moeite mee. Nou, sommigen wel, maar wij niet, hè, hoop ik. Hè. We hebben geen moeite mee om barmhartigheid te ontvangen en om te ontvangen, te bekwame tijd, hulp. Waarna de vraag is, hulp waarbij? Hulp om behouden te worden? Want bij genade kun je altijd nog zeggen, ja, wij ontvangen genade waardoor wij behouden worden. Of wedergeboren worden, of in de hemel zullen komen, of iets dergelijks. En barmhartigheid, dan zeggen we, nou ja, dat is een ander woord voor genade, feitelijk. Dus het blijft dezelfde betekenis houden. Maar hulp ontvangen wij ook, staat er, te bekwame tijd, om behouden te worden. Nou, ik bedoel dus om wedergeboren te worden. Dat kan nooit. Want dat veronderstelt dat wij het zelf moeten doen. En dat we, voor zover we dat zelf dan niet kunnen, eventueel te bekwame tijd hulp daarbij zouden krijgen. Maar het gaat uit van de gedachte dan dat wij zelf voor onze eigen zaligheid als zodanig zouden moeten zorgen. Eventueel dan, te bekwame tijd, met hulp van de Heer die aan de rechterhand Gods gezeten is. Maar dat kan nooit de betekenis zijn. Ik hoop niet dat ik dat nog moet uitleggen. Ik denk dat dat wel duidelijk genoeg is. De vraag is dus, hulp waarbij? En daarmee komen we inderdaad al bijna in één keer terecht bij het einde van hoofdstuk 10. Want daar wordt gezegd waar het in werkelijkheid over gaat. Maar in de tussenliggende hoofdstukken wordt op iets anders gewezen. Er wordt namelijk gezegd, ik kom er zo op terug dus, hè. Er wordt namelijk gezegd dat Christus gezeten is aan de rechterhand Gods. En dat hij de borg, de middelaar en dus gewoon de hoge priester is van het nieuwe verbond, van het Nieuwe Testament, of hoe het dan maar genoemd mag worden. En de gedachte is dat hij in die positie, als de opgewekte uit de dood, en dus als de hogepriester naar de ordening van Melchizedek, een offer gebracht heeft. En ik heb u bij herhaling erop gewezen, en ik heb hier nooit commentaar gehoord. Misschien komt het alsnog dan, hè. Maar ik heb er bij herhaling op gewezen dat dat offer van Christus nooit kan zijn, zijn kruisiging, om de zeer eenvoudige reden dat de Heer, toen hij leed en stierf, geen hoge priester naar de ordening van Melchizedek was. Geen hoge priester naar de ordening van Aaron, overigens ook, want sommigen leren dat dan weer, hè? Maar dat kan natuurlijk niet. Het is openbaar dat onze Heer uit Juda gesproken is, over welke stam Mozes niks gezegd heeft aangaande het priesterschap, Hebreeën 7. Dus dat kan niet. Zodat als gesproken wordt over de Heer als hoge priester die in die functie een offer brengt, dan gaat het over een offer wat hij gebracht heeft na zijn opstanding. Dat kan niet missen, want pas sindsdien is hij hoge priester naar de ordening van Melchizedek. Waarna dus de vraag is, wat heeft hij dan geofferd? En het antwoord is zichzelf. Uiteraard niet met als resultaat dat hij stierf, maar met als resultaat dat hij, dat zijn leven inderdaad, doordat het geofferd werd, gesteld werd in de hand Gods, met als consequentie dat God het leven van Christus nu gebruikt voor een bepaald doel. Is dat duidelijk? Of, hè? Ik voel me altijd een beetje onmachtig om dat toe te lichten. Wat moet je daar nou aan toelichten? Moet u zeggen, in de tussenliggende maanden, sinds dat ik u het laatst hier gezien heb, in Emmen, heb ik ooit ook nog eens nagezocht, zelfs in het gewone Nederlandse woordenboek, de Nederlandse taal van meneer Van Dalen, die nog altijd op antwoord wacht, geloof ik. Maar goed. Maar daar heb ik in nagekeken wat het woord offer eigenlijk betekent, in het Nederlands. Nog niet eens in het Grieks of Hebreeuws, maar gewoon in het Nederlands. Ik meen dat er wel 7 definities of beschrijvingen van het begrip offer gegeven werden, als ik me goed herinner, want het is alweer even terug. Geen enkele daarvan sprak over de dood. Zelfs in gewoon Nederlands. Geen enkele daarvan sprak over de dood. De essentie van een offer is namelijk niet, ik zeg het nu dus vanavond, heel concreet, samengevat, de essentie van een offer is heel concreet niet dat het offer sterft, integendeel, want strikt genomen verliest het offer daardoor eigenlijk zijn betekenis. Als het offer zou sterven, dan houdt het daarmee op überhaupt wat te zijn en dan houdt het dus ook op een offer te zijn. Daar schrikt u wellicht van. Ik weet niet hoe nauwkeurig en hoe nadrukkelijk ik in de vorige maanden deze dingen naar voren gebracht heb hier, dus ik doet dan voor alle duidelijkheid eventueel opnieuw. De essentie van het offer is namelijk dat wat er ook geofferd wordt, het wordt gegeven, maar dat staat ook in Van Dalen's Groot Woordenboek der Nederlandse Taal, het wordt gegeven aan God. Of eventueel aan een God. In ieder geval, het wordt ter beschikking gesteld van, bij voorkeur een God, soms ook op een wat lager niveau, want de een, iemand kan zich ook offeren voor de buurman. Dat kan ook, hè. Maar dat betekent niet dat hij doodgaat dan, hoor. Echt niet. Als wij ons opofferen voor iemand anders, wat doen we dan? Dan stellen we ons ter beschikking van die ander om die ander te dienen. Hè? Dat heeft niks met dood te maken. Bovendien, als dat de dood zou inhouden, heeft helemaal niemand er wat aan. Dat is ook niet de betekenis van het begrip offer. Dat sommigen dat denken, dat wij, want ik sluit mezelf er voor de gelegenheid echt bij in, dat wij geneigd zijn dat te denken, komt omdat zoveel offers in de Bijbel, maar ook in de overleveringen en tradities van vele volkeren, zoveel offers inderdaad primair dierlijke offers waren, dieren die dan prompt ook stierven. Maar dat is niet de essentie van een offer. Dat kan trouwens niet, want we kennen in de Bijbel ook heel wat offers die sowieso niet eens kunnen sterven. Nou ja, goed, dan noem ik in ieder geval maar het spijsoffer voor het gemak, hè? Dan noem ik maar het spijsoffer. De essentie van het spijsoffer is juist dat het de uitdrukking is van leven. Juist niet van de dood. En wat de andere offers betreft, daar bestaat een groot, maar dan ook heel groot misverstand, heel wijdverbreid misverstand ook, dat men denkt dat al die oud-testamentische offers spreken over de dood van de Heer Jezus. En dat is echt een misverstand. Ik wil niet zeggen dat het niet een rol erin speelt, maar het is nooit of te nimmer de betekenis ervan. Ik zeg altijd, een dier dat sterft, ongeacht hoe het geslacht wordt, al is het dus door de priester, is geen offer. Een dier dat geslacht wordt is niet een offer. Het geslachte dier, wanneer het gebracht wordt op het altaar, wordt daar tot offer gesteld. En dan nog alleen is het maar echt een offer als er dan vuur komt uit de hemel om het offer juist te doen opstijgen. Want een offer is per definitie een opstijgend offer. Een brandoffer vertalen we dan. Maar er staat letterlijk inderdaad iets wat opstijgt. Een opstijgend offer. De gedachte is om een heel eenvoudig voorbeeld te geven. Heel simpel. Een dier wordt gebracht tot de priester. Die slacht het, die maakt het schoon, die bereidt het. Die haalt het van de slachten verstaken. Dus niet alleen onder ter dood brengen, want dat is het ook niet, hè. Maar slachten wil zeggen ter dood brengen natuurlijk, maar daarna bereiden, dat wil zeggen bepaalde delen van het dier worden verwijderd, andere delen worden gewassen, nog andere delen van het dier zijn zelfs dienen tot voedsel van de priesters in sommige gevallen. Maar goed, waar het om gaat is dat het aldus bereide offer pas offer is, want tot nog toe hebben we het over het werk van een slager, hè. Met alle respect overigens, maar dat is een ambacht, een handwerk, dus een voedselbereiding feitelijk. Maar waar het over gaat is dat pas als wat er van het offer nog is, als het gebracht wordt op het altaar, pas daar op het altaar is het daadwerkelijk wat het had moeten zijn, een offer namelijk. En eerder kan het feitelijk ook nauwelijks een offer genoemd worden. En dan nog is het alleen een offer als de God aan wie het offer wordt aangeboden ook inderdaad het offer aanvaardt. Dan ga ik heel ver. Nou, wat er met het dier gebeurt is, het wordt gedood, daarna geslacht eigenlijk, want strikt genomen zijn er twee dingen zelfs nog, hè. Het doden, slachten, bereiden enzovoorts. Daarna wordt het gebracht op het altaar en wat daar gebeurt is dat het overgegeven wordt aan het vuur, waardoor het omgezet wordt van stof, zal ik maar zeggen, naar geest, waardoor het dus opstijgt tot God, al of niet tot een welriekende reuk. Zodat de dierlijke offers eindigen allemaal in dat ze vanaf het altaar opstijgen tot God. En dat is niet een beeld van de dood, dat is een beeld, als ik het nou heel concreet zeg, dat is een beeld van opstanding uit de dood. En in zekere zin zelfs van hemelvaart. Opstanding uit de dood. Het dier wordt ook niet geslacht op het altaar. Dat is een misverstand. Het dier wordt geslacht op de slachtbank. Die uit Jesaja 53 bijvoorbeeld. Maar een slachtbank is geen altaar. Het is pas een offer daarna. En het hele punt is dat in die offers, oud-testamentische offers, op verschillende manieren overigens, geïllustreerd wordt, inderdaad, hoe de Heere Jezus eerst zou sterven, om het een en ander af te kunnen leggen, om onreinheid te kunnen wegdragen, onze zonden onder andere, om daarna gereinigd en wel, en dus opgestaan uit de dood, zijn leven, het leven wat hij in zijn opstanding ontvangen heeft, aan te bieden aan zijn hemelse vader, opdat die vader dat leven van die zoon zou gebruiken. En dat is precies wat in de offers wordt uitgebeeld, alle dierlijke offers feitelijk. Het dier wordt punt 1 gedood. Dat is noodzakelijk. Daarna wordt het gereinigd. Geslacht zeggen we dan meestal, maar gereinigd zal ik maar zeggen. En daarna wordt het gebracht op het altaar, alwaar het feitelijk eigenlijk dus tot leven komt. En dat is waar het om gaat. En dat geldt zelfs voor varianten van het offer, want wij kennen bijvoorbeeld ook het ritueel van het paaslam, om maar eens wat te noemen. Nou, het paaslam wordt inderdaad bij gelegenheid het paasoffer genoemd, 1 of 2 keer, als ik het goed onthouden heb, bij gelegenheid. En dan zeggen we, ja, maar het kwam dan toch, want ik ben nu de vragen nu maar voor, hè. Dan zegt men, ja, maar het kwam toch niet op het altaar. Nee, dat niet, maar waar kwam het wel terecht? Ja, er zijn 2 mogelijkheden. Of het kwam terecht op de deur. En toen werd het dus een levende deur. Bloed is leven, dus het werd een levende deur. Het bloed van, het leven van het paaslam werd overgedragen aan de deur. En dus het lam stierf, maar de deur leefde. De levende deur als beeld van Christus, toch een duidelijke zaak, neem ik aan. En de andere mogelijkheid is, het lam werd gegeten door de hele familie. Waarom? Omdat ze kracht moesten opdoen, omdat ze vervolgens Egypte zouden verlaten, de slavernij zouden verlaten, zouden uitgaan om de Heer een feest te vieren. Ze ontvingen er dus leven van, want voedsel is ook leven. Dus toch leven. Niet de dood van het paaslam is essentieel. Essentieel is dat of het bloed op de deur gestreken wordt, ene kant, of de andere kant, essentieel is dat het gegeten zou worden. Daar mocht ook niks van overblijven, hè? Moest gegeten worden, diende tot voedsel. Het was levenbrengend. En dat is de essentie van een offer. Een offer veronderstelt dat dingen aan God ter beschikking gesteld worden. Eventueel aan een mens, maar dat is de lagere toepassing. Maar de normale toepassing is die van, het wordt gegeven aan God, een God, of hoe dat maar heten mag. En die doet ermee wat hij wil. Hij neemt het tot zich. En waar het gaat om dierlijke offers, zal het duidelijk zijn dat die dat hier beneden niet overleven, vanzelfsprekend. Want ze zouden niet langer dienen voor aardse zaken of voor de mens of iets dergelijks. En dus inderdaad worden ze gedood. Maar God neemt het tot zich. En dat is precies wat met de Heer Jezus gebeurd is. Hij is gestorven. Hij heeft onze onreinheid weggedragen, zal ik maar zeggen, in de dood. Daarna stond hij op uit de dood en als de opgewekte offerde hij zich aan zijn hemelse vader. En hij is dus nog steeds zowel de hoge priester als het offer. En ik zal u er niet mee vermoeien, maar ik heb het heus minutieus nagezocht in de schrift. Overal waar van offer sprake is enzovoort. Wat er over gezegd wordt en wat er de strekking van is. Ik kan niet missen. En hier in de Hebreeënbrief is dat sowieso duidelijk genoeg. Want er staat vele malen dat hij als de opgewekte zichzelf heeft geofferd. En dus in dienst genomen is door zijn hemelse vader. Die hem heeft aangesteld tot zijn zoon. In het algemeen en meer in het bijzonder, hij heeft hem aangesteld tot eersteling en dus middelaar, hoge priester, naar de ordening van Melchizedek en van het nieuwe verbond. Dat is het verhaal. Nou, maar daar hebben we allemaal al bij stilgestaan, alleen toen veel langzamer, in hetzelfde tempo waarin de Hebreeënbrief dat naar voren brengt. Maar het laatste wat ik daar in dat verband nog wil noemen is Hebreeën 10, vers, even zien. In het bijzonder was het vers 5 eerst, waar staat, daarom komende in de wereld, zegt hij, slachtoffer en offerande hebt gij niet gewild, maar gij hebt mij het lichaam toebereid. En daarna in vers 10, in welke wil wij geheiligd zijn door de offerande des lichaams van Jezus Christus, eenmaal. Waar dus staat dat Jezus Christus, er staat niet Jezus, er staat Jezus Christus, dat Jezus Christus, punt 1, zijn lichaam geofferd heeft. En daarna staat er dat wij daarin, in dat offer, geheiligd zijn, in dat eenmalige offer. En waarom dat zo is, daar is uiteraard maar 1 antwoord op. Dat is omdat dat lichaam, dat toebereide lichaam, en dat lichaam dus wat hij eenmaal geofferd heeft, is in de praktijk niks anders dan, niet het lichaam van Jezus, maar Christus. En dus de gemeente, precies naar analogie van Efeze, Korinthe en noem maar op. Het lichaam, zijn lichaam. En als hij dus zichzelf geofferd heeft, en dat is wat hier uitgebreid geleerd wordt, kan ik moeilijk dan nog uitgebreid terugkomen. Als hij zichzelf geofferd heeft, wel zegt hoofdstuk 10, hij heeft dus zijn lichaam geofferd. En in dat eenmalige offer zijn wij geheiligd. Nou, als daar een uitleg bij moet komen, is er maar één uitleg. Dat lichaam is namelijk de gemeente en wij als leden van dat lichaam van Christus zijn dus door Christus zelf geofferd. En dat betekent dat heel het lichaam van Christus en dus heel de gemeente geofferd is door de Heer Jezus Christus aan zijn hemelse Vader. En dat betekent uiteraard vervolgens dat het de bedoeling is dat God niet alleen de Heer Jezus Christus, maar ook ons, die zijn lichaam zijn, hè, ook ons zou gebruiken naar zijn wil en naar zijn believen en dus in zijn dienst. En nou ben ik rond. Welke dienst? Dat is heel eenvoudig. Dat is nou echt het onderwerp van de Hebreeënbrief. Voor zover ik het zie natuurlijk altijd, hè. Want sommigen vinden dat ik die dingen te scherp zeg. Maar wat is de essentie van de Hebreeënbrief? Niet dat wij zouden komen uit het oude verbond naar het nieuwe verbond en dus zouden komen tot geloof in de Heer Jezus Christus, opdat wij naar de geest behouden zouden worden en wedergeboren zouden worden. Want daar gaat het niet eens over. De brief spreekt niet over het lijden en sterven van de Heer Jezus Christus. Noemt het wel, maar het is niet het thema. Het thema is wat daarna gebeurde. En de brief richt zich dus, dat is de oude vraagstelling, de brief richt zich dus tot gelovigen, zij die al tot geloof in de Heer Jezus gekomen zijn, in hem dus, die inderdaad de zonde der wereld weggenomen heeft enzovoorts, de heiland zal ik maar zeggen, want dat is de oude discussie, tot wie is de Hebreeënbrief geschreven, tot gelovigen of ongelovigen? Nou, zeg maar aan de ene kant gelovigen, want er staat, wij verzekeren van u betere dingen en hierom heilige broeders die de hemelse roeping ten achter zijn, dus zijn het gelovigen. En anderen zeggen, nee, maar er wordt toch opgeroepen om tot geloof te komen, tot behoud enzovoorts. Dus is geschreven tot ongelovigen. Daar hebben we een discussie. Maar die komt voort uit niet begrijpen van de inhoud van de brief als zodanig. Dat is het risico van losse versies prikken, hè, sprokkelen. Dat is het risico. Want waar de brief over gaat, wel, hij is geschreven aan wedergeboren mensen, aan gelovige mensen, die dus een hemelse roeping deelachtig zijn, enzovoorts. En ze worden erbij bepaald dat zij weliswaar bekeerd zijn geworden tot de Heere, vooral als Joden zijn ook nog. Ze zijn bekeerd geworden tot de Heere, zijn geloof tot geloof gekomen in de Messias van Israël. Dat geldt voor heidenen net zo goed, die zijn ook tot geloof gekomen dan in de Messias van Israël, enzovoorts. Maar dat betekent nog niet dat zij nu zouden moeten leven onder de wet. Maar dat is het thema van Handelingen 15, om maar eens wat te noemen, Romeinen 7, de hele Galatenbrief, Timotheusbrieven en noem ik er maar een paar, hè. De gedachte is namelijk dat degenen die tot geloof gekomen zijn, aan wie de brief kennelijk ook, of voor wie de brief ook bestemd is, want zo moet ik het eigenlijk zeggen, dat zij worden opgeroepen om niet de Heer te proberen te dienen onder het oude verbond, want Christus, met wie wij verbonden zijn en wiens leven wij ontvangen hebben, is de middelaar en de eersteling, de borg, of hoe het maar heten mag, van het nieuwe verbond, namelijk het Nieuwe Testament. De strekking is dus, van de Hebreeënbrief, punt 1, God heeft ons bekwaam gemaakt om te zijn dienaren van, leuk hè, want dat is 2 Korinthe hoor. God heeft ons bekwaam gemaakt om te zijn dienaren van het Nieuwe Testament, van het Nieuwe Verbond. Niet van de letter in stenen gedrukt, die in bediening des doods zijn, maar des geestes, het Nieuwe Verbond namelijk. Zodat deze brief de mens niet oproept om te komen tot geloof, opdat hij naar de geest behouden zou worden. Maar hier wordt de gelovige opgeroepen, de wedergeboren mens opgeroepen, die dus leeft onder het Nieuwe Verbond. Hij wordt opgeroepen om dus ook de Heer te dienen onder dat nieuwe verbond en niet onder het oude. Om te geloven in dat nieuwe verbond en daaruit te leven, niet tot behoudenis van de geest, maar niet tot behouding of behoudenis of behoud van de geest, maar tot behoud van de ziel. Juist, maar dat hebben we net gelezen, want daar, nou ben ik rond, hè, zei ik, hè. Want dat staat hier, het laatste vers van hoofdstuk 10. Wij zijn niet van, of wij behoren niet tot, degene die zich onttrekken, waaraan? Aan het leven uit geloof. En aan die troon der genade dus. En aan Christus. Wij zijn niet van degenen die zich onttrekken ten verderven, maar van degenen die geloven tot behouding der ziel. Waarna het grote probleem vervolgens natuurlijk is. Was dat nou weer, hè? Wat is de ziel? Ja, want het is een uitdrukking die inderdaad niet al te veel gebruikt wordt in de schrift. Maar wordt wel gebruikt. Die behoudenis der ziel, hoor. En dat is niet hetzelfde als behoudenis van de geest. Het is niet hetzelfde als wedergeboorte, bedoel ik. En dat is waar het werkelijk hierover gaat, in dit laatste schriftgedeelte. Dan heb ik de draad op, hier in Hebreeën 10. De gedachte is namelijk, in deze brief, dat wij zouden naderen tot de troon der genade, niet zozeer om behouden te worden naar de geest, niet om tot wedergeboorte te komen. De oproep is gericht aan broeders die der hemelse roeping al deelachtig zijn. En zij worden opgeroepen om te naderen tot de troon der genade. Tot de troon der genade. Waarom? Waartoe? Wel, om degene die op de troon zit uiteraard te dienen. Dat is de enige reden waarom men tot een troon zou naderen, overigens. Zoals als in Openbaring 744.000, of Openbaring 14, 144.000 staan rondom de troon van het Lam. Waarom worden ze daar gezien? Wat beeldt het uit? Wel, dat ze degene die op de troon zit dienen. Staat er trouwens bij, hoor. Dienstknecht en onze schots, staat er. Predik het evangelie van het koninkrijk en dat soort zaken meer. Maar goed, daar ga ik nou niet verder op in. Maar naderen tot de troon wil zeggen zich onderwerpen aan degene die op de troon zit. En dus degene die op de troon zit dienen, niet naar eigen believen, maar volgens de wens van degene die op de troon zit. We naderen dus tot de troon en vragen: Heer, wat wilt gij dat ik doen zal? En dan krijgen we genade en barmhartigheid om die Heer te dienen. Niet om wedergeboren te worden. Om die Heer te dienen. Dat is wat Paulus zegt, en anderen trouwens ook. Die zegt: mij is deze genade gegeven om alsnog wedergeboren te worden. Mij, de minste van al de heiligen, is deze genade gegeven dat ik toch vergeving van zonde heb ontvangen. Wel, nee. Mij, de allerminste van de apostelen, is deze genade gegeven om onder de heidenen te verkondigen de onnaspeurlijke rijkdom van Christus. Efeze 3. Om God te dienen dus. Om het met het woord te mogen dienen, om een dienstknecht te mogen en te kunnen zijn van de Heer Jezus Christus. Genade en barmhartigheid ontving hij natuurlijk vanwege vergeving van zonde en omdat hij een kind van God zou worden, dat is waar. Maar dat schriftgedeelte leert dat niet. Dat schriftgedeelte leert dat wij als gelovigen genade ontvangen om dienaren van het nieuwe verbond te mogen en te kunnen zijn. En als u zegt, maar daar heb ik de kracht niet toe, daar heb ik de middelen niet toe. Nou, we ontvangen niet alleen genade en barmhartigheid, maar ook... Nou, zie... Hulp te bekwame tijd. Hulp om wat te doen dus. Niet om wedergeboren te worden. Maar hulp om inderdaad die Heer te kunnen dienen. In de praktijk van ons leven. Juist omdat wij al wedergeboren zijn. Niet om het te worden, maar omdat wij dat zijn. Omdat wij nou eenmaal, doordat we het leven van Christus hebben ontvangen. En omdat we nou eenmaal, doordat wij leden zijn van het lichaam van Christus. Dat wij daardoor inderdaad deel hebben aan dat nieuwe verbond. En daaronder leven. En de bedoeling is dat men onder dat nieuwe verbond ook inderdaad de eersteling, de koning, de hoge priester van dat nieuwe verbond zou dienen. Dat is het verhaal. En ik weet niet of ik het hier gezegd heb, maar het risico dan dat ik in herhaling val. De hoge priester van het oude verbond had niet de verantwoordelijkheid ervoor te zorgen dat willekeurig een heiden zou kunnen komen tot het burgerschap Israëls en dus deel zou kunnen hebben aan het oude verbond. De hoge priester was niet de evangelist die de mensen bracht onder het oude verbond waarvan hij de verantwoordelijke dienaar was. Toch? Nee, waar was de man verantwoordelijk voor? Voor het woord Gods in de praktijk, ja, heel concreet. Voor de dienst, de complete dienst onder het oude verbond. Als een priester in zijn dienst wat verkeerd deed, lag de verantwoordelijkheid daarvan bij de hoge priester. De hoge priester was degene aan wie de taak gegeven was. En hij moest er dus voor zorgen dat de priesters, en in breder verband heel het volk overigens, maar in de eerste plaats dan de priesters, inderdaad hun taak naar behoren vervulden. Daar was hij verantwoordelijk voor. Nou, dat is waar het om gaat, ook in het nieuwe verbond. De hoge priester van het nieuwe verbond is niet degene door wie wij wedergeboren worden. Begrijpt u me goed? Ik zeg Heus niet. Dat we niet wedergeboren worden door de dood van de Heer, door de dood en opstanding van de Heer Jezus Christus. Natuurlijk is dat zo. Maar dat was niet zijn functie van hogepriester. Toen hij dat deed trouwens, was hij ook geen hogepriester. Nogmaals. De hogepriester van het Nieuwe Verbond is niet degene waardoor wij wedergeboren worden en waardoor wij onder dat Nieuwe Verbond terechtkomen en daar dan deel van uitmaken. De hogepriester van het Nieuwe Verbond is degene die verantwoordelijk is voor de dienst onder het Nieuwe Verbond. En wanneer wij dus God willen dienen en wij leven onder het Nieuwe Verbond, en dat is zo, betekent het dus dat onze dienst plaatsvindt onder het gezag en leiding, inspiratie van die hoge priester. En ook dat die dienst gebeurt met hulp van die hoge priester. Dat is het verhaal. Dus de oproep om te naderen tot die troon der genade is niet een oproep om als zodanig wedergeboren te worden, maar is een oproep om God te dienen en daarvoor vervolgens, om daarvoor vervolgens trouwens ook vergelding des loons te ontvangen, want dat stond erbij.
Primair is het dus zo dat de hoge priester staat tussen de ark en tussen het volk. God ziet de hoge priester.
Ja.
En de hoge priester leidt als het ware het volk tot. Doos is dan alleen tot de ark.
Ja, er zit nog een heel speciaal aspect aan het verhaal. De gedachte is namelijk ook, maar dat wordt zo makkelijk misverstaan, helaas. Maar de gedachte is namelijk ook die van God ziet ons in Christus. Wij zijn in Christus volmaakt, enzovoorts. De hele gedachte daarbij is dat onze relatie met God niet op zichzelf staat, maar dat onze relatie met God loopt via die ene middelaar, daarom heet hij ook middelaar uiteraard, via de Heer Jezus Christus. Dat wil zeggen, God communiceert niet rechtstreeks met ons, God communiceert namelijk met de Heer Jezus Christus, en die communiceert met ons, als u begrijpt wat ik bedoel. Zodat wij in onze onvolmaaktheid naar onze oude mensen in een zondig lichaam niet zo rechtstreeks voor God staan. Integendeel, wij staan voor de Heer Jezus Christus. En wat er ook aan ons mankeert, voor God speelt het geen rol, want God rekent slechts met de Heer Jezus Christus. En wat de Heer zelf met ons doet en met ons handelt, dat is zijn zaak. Het is natuurlijk theorie, natuurlijk is het tamelijk theoretisch, maar dat is de rolverdeling, de functieverdeling moet ik zeggen, anders lijkt het een spelletje, dus de functieverdeling in het geheel. En daarom staat Christus tussen ons en God in, zoals bijvoorbeeld de hoge priester stond tussen de des verbonds en het volk, om maar eens wat te noemen. Een van de beelden. Maar dat is waar het om gaat. Daarom staat er ook dat wij bekwaam zijn om dienaren van het Nieuwe Verbond te zijn. Die bekwaamheid is niet uit onszelf, want het zou niet kunnen. Maar omdat we leden zijn van het lichaam van Christus, hebben we deel aan in ieder geval die hoge priester en dus minstens aan het priesterschap van het Nieuwe Verbond. En dat legt dus het een en ander op aan verplichtingen. Ik zou nog wat anders zeggen. Iemand werd onder het Oude Verbond niet priester omdat hij daar zo goed zijn best voor deed. Of omdat hij daar een opleiding voor gevolgd had, of voor gesolliciteerd had, of aanleg voor had of zo. Dat kun je niet worden. En wij kunnen ook niet door studie of ontwikkeling of aanleg of wat dan ook, of door te solliciteren, onder het Nieuwe Verbond terechtkomen. Dat gaat helemaal niet. Daar worden we geen priesters door. Daar kun je ook niet je best voor doen. Een priester uit het Oude Verbond was dat gewoon op grond van zijn leven. Hij was dat, dat moet ik eerder gezegd hebben natuurlijk hier, hij was dat naar de kracht van zijn leven. Krachtens het leven wat hij had. En het leven wat hij had was het leven van zijn vader uiteraard, en van zijn grootvader, van zijn overgrootvader, en uiteindelijk in ieder geval het leven van Aaron, dan wel het leven van Levi.
Wat was de eerste?
Op grond van zijn geboorte. Ja, de priesters hadden ook de functie van eerstgeborenen, hè? Maar ze waren dat op grond van hun geboorte. Oorspronkelijk op grond van hun eerstgeboorterecht. Later op grond van de rechten en plichten die op Aaron gelegd waren, hè? Als priester. Maar hoe dan ook, het is door geboorte. En als u de Hebreeënbrief daarmee wilt vergelijken, dan is het ongeveer zo dat de Hebreeënbrief degenen die nou eenmaal priester zijn op grond van hun geboorte oproept om ook daadwerkelijk als priester hun taak te vervullen en hun verantwoordelijkheid op zich te nemen. Kortom, de priesters worden opgeroepen om zich te melden bij de hoge priester om te vragen of er misschien wat te doen valt. Dat is verhaal, hoor.
Er is er geen uitzondering in termen priesters die geboren waren als priester. Alleen een onvolmaakte priester moest een priesterdienst niet uitvoeren. En ik bedoel, wij zijn volmaakt in Christus, heb je net gezegd. Ja. En in die volmaaktheid mogen wij, onvolmaakt wij ook zijn, mogen wij altijd.
Ja. Kijk, dat is ook zo als de bijvoorbeeld de Colossensebrief zegt. Gij zijt in hem volmaakt. Er staat zelfs ook over zijn lichaam staat dat. Hè. Er staat. In hem woont al de volheid der Godheid. Lichamelijk. En meteen doorlezen. En gij zijt in hem volmaakt. Waarna de vraag is. Wie heeft Hebreeën 10 geschreven? Nee, dat is niet aan de orde. Maar dat is een goede vraag. Hè. In hem woont al de volheid der Godheid lichamelijk. En gij. Want wij zijn dat lichaam, gij zijt in hem volmaakt. Nou, als wij volmaakt zijn in Christus, die priester, zelfs hoge priester is, en we zijn volmaakt, dan hebben we verantwoordelijkheid om inderdaad onze priesterlijke dienst te vervullen. Want iemand die onvolmaakt was, iemand die een gebrek had, ook al was hij uit de familie van Aaron, hij mocht dan toch niet zijn hoge priesterlijke taak vervullen. Hij bleef wel priester officieel, de titel hield hij ook, hij was priester. Hij mocht ook eten van het altaar, zal ik maar zeggen. Hij werd ook vanuit de familie, vanuit de priesters onderhouden. Maar priesterlijke dienst mocht hij niet verrichten, want hij was onvolmaakt. Maar het nieuwe verbond zegt, gij zijt volmaakt in hem, die het hoofd is, van dat lichaam, enzovoorts. Hè? En hier is dus dezelfde gedachte aan de orde. Wij zijn volmaakt, maar dat betekent voor ons niks in de praktijk van ons leven, dat wij voor God volmaakt zijn, immers. Je kunt er geen brood verkopen hier. Je kunt niet de gelden maken, daar kun je niks mee. Maar niettemin is het waar, wij zijn in Christus volmaakt voor God. Maar wat voor praktisch nut heeft dat? Nou, dat we dan dus hem kunnen dienen. En dat, ik moet het goed zeggen, dat niets ons belemmert om in te gaan in het heiligdom. En dus te naderen tot de troon der genade. Om ons daar ter beschikking te stellen aan degene die op de troon zit. Dat is het verhaal. En we maken dus aanspraak op de genade. Om inderdaad dienaar van het nieuwe verbond te zijn. Ook in de praktijk. Hm? En dat is heel wat anders dan aanspraak maken op genade. Opdat we vergeving van zonde zouden ontvangen. Het is genade om God te dienen. En dat is waar de brief werkelijk over gaat. Niet over de zaligheid van de geest, maar over de zaligheid van de ziel. Niet over hoe men eeuwig leven ontvangt, maar over hoe men dat ontvangen leven zou besteden. Want wat voor zin heeft het als iemand leven ontvangt en hij doet er daarna niks mee? Dat is de zinloosheid van kindersterfte. Daar hebben we onze moeite mee. Ontvangen leven en kunnen er niks mee doen. Krijgen de gelegenheid niet. Wordt niks. Het kan nooit de bedoeling zijn. En de bedoeling van onze wedergeboorte is inderdaad dat wij, nu wij leven hebben ontvangen, dat leven ook inderdaad zouden gebruiken. Op een andere plaats staat, als het dan zo is dat wij gaven hebben ontvangen, en het is een gave, de genadegift Gods is immers het eeuwige leven. Als het dan zo is dat we gaven hebben ontvangen, zo laat ons die gaven besteden. Dat is waar het om gaat, in de praktijk van ons leven. En dan meteen maar even kort sluiten. Ons praktische leven, dat is wat in de Bijbel ziel genoemd wordt. Ons praktische leven, ons praktische uitwendige leven. Niet zozeer wie wij zijn in de eerste plaats, ook niet hoe we eruit zien, maar hoe wij ons bewegen, wat wij zoal doen. Hoe wij onze tijd eigenlijk gebruiken, daar komt het op neer. Maar daar kom ik nog wel op terug, want het zal niet meevallen om dat in één keer op te pakken. Maar ik hoop dat u nou wat begrijpt van die Hebreeënbrief. De gedachte is, Christus heeft zichzelf geofferd. Wij hebben deel aan hem, hij heeft dus ook ons geofferd. Hij is bovendien priester en wij hebben deel aan hem, wij zijn dus priesters. Van ons moet dus hetzelfde gezegd worden, we zijn priesters en onze levens zijn in zijn hand gesteld. De bedoeling is dat wij nu ook de consequenties daaruit trekken uit wie wij geworden zijn. Wij zijn immers priesters. De bedoeling is dat we dus ook naderen tot de hoge priester en zeggen, Heer, wat wilt gij dat ik doen zal? En als we dat niet doen, nou ja, dan naderen wij niet tot die troon der genade. Want als we dat niet doen, nou ja, dan laten wij onze onderlinge bijeenkomst na vers 25 van Hebreeën 10. Ook hoop niet dat ik daar nou weer op in hoef te gaan, hè. Want en als wij die onderlinge bijeenkomst nalaten, wat komt er dan? Oordeel, schrikkelijke verwachting, oordeel, hitte des vuurs, enzovoorts. Klopt dat? Nou ja, als we de onderlinge bijeenkomst niet nalaten en dus vers 35 onze vrijmoedigheid niet wegwerpen, wat gebeurt er dan? Hé, hey, welke een grote vergelding des loons heeft. Nou, onze wedergeboorte, zaligheid bedoel ik natuurlijk, maar onze wedergeboorte als zodanig is niet loon. Toch wordt hier gezegd dat als wij met vrijmoedigheid ingaan op die verse en levende weg uit hoofdstuk 19 en 20, uit vers 19 en 20 bedoel ik, of als we met vrijmoedigheid naderen tot de troon der genade uit hoofdstuk 4, kortom, als wij onze onderlinge meenkers niet nalaten uit vers 25, kortom, als wij onze vrijmoedigheid niet wegwerpen, vers 35 is een grote vergelding des loons. Het kan dus niet over wedergeboorte gaan. Want dat is nooit loon. Integendeel, dat is 100% genade. De genadegift Gods is het eeuwige leven. En toch staat de vergelding des loons. Waar gaat het dus over? Dat is heel eenvoudig. Loon is altijd loon naar werken. Maar het kan nooit zijn dat wij loon ontvangen voor werken van het vlees, want het vlees is niet nut. Het kan ook niet zijn loon voor werken der wet, want daar heeft nog nooit iemand loon voor ontvangen. Dus wat kan het alleen nog maar zijn als het niet werken zijn van het oude verbond? Dan moet het werken zijn van het nieuwe verbond. Want, en dan gaan we weer. Want, Efeze 2, vers 10, of daar in de buurt. Wij zijn zijn maaksel. Geschapen niet in Adam, maar in Christus. En dat is de middelaar van het nieuwe verbond. We zijn zijn maaksel, geschapen in Christus Jezus. Niet uit goede werken, zegt het vers daarvoor, maar tot goede werken, zegt dit vers. Ja, velen zijn er al lang de draad kwijt in dat hoofdstuk dan, hè? Want uit genade zijt gij zalig geworden door het geloof, niet uit werken, opdat niemand roemen. Maar dan lees ik de klemtoon verkeerd, hè? Dus ik moet lezen, niet uitwerken, opdat niemand roemen. Want wij zijn zijn maaksel, geschapen in Christus Jezus, tot, niet uit, maar tot, tegenovergestelde. Tot goede werken, welke God voorbereid heeft, opdat wij daarin zouden wandelen. Onthoud het woord wandel, want daar kom ik vanavond nog een paar keer op terug. Opdat wij daarin zouden wandelen. Waarin? In goede werken. Lees dan vers 1 van Efeze 2. Terwijl gij dood waart in de misdaden en de zonde, waarin gij eertijds gewandeld hebt. U, die dood waart in zonde waarin ge eertijds gewandeld hebt. U heeft hij levend gemaakt en gezet in de hemel met Christus. Want uit genade zijt gij zalig geworden. Niet uit goede werken, niet uit werken, maar tot goede werken. Dan heb ik het hele gedeelte, vers 1 tot en met 10, in één adem samengevat. Van Efeze 2. Ik ga er met opzet niet naartoe, anders kom ik nooit meer in Hebreeën 10 terug. Maar ik neem aan dat het bekende versen zijn, hè? Wij wandelden eertijds in misdaad en zonde, maar toen waren we dood. God heeft ons levend gemaakt om nu te wandelen, niet in die misdaad en zonde, maar in die goede werken welke hij voorbereid heeft. Want we zijn niet uit goede werken, het was uit slechte werken. Het was uit vele onrechtvaardigheden, zegt Romeinen 5. Uit vele misdaden. Dus niet uit goede werken, maar het was niet uit werken, het was tot goede werken. Met andere woorden, het doel van onze wedergeboorte is dat wij nu in de praktijk van ons leven, in onze wandel dus, de Heer zouden dienen. En dus wel degelijk, wat genoemd wordt, goede werken zouden doen, maar niet om wedergeboren te worden. Niet om behouden te worden naar de geest. Waar gaat hij weer? Maar om behouden te worden naar de ziel. Want de gedachte is, broeders en zusters, dat geest is in principe dat wat in de mens is. Geest is altijd het inwendige. Er kan heel veel over gezegd worden, maar het is altijd het inwendige. Het hart ook, het gemoed zijn ook synoniemen. Geest is dus ons denken. Om het dan maar eenvoudig te houden. Maar het punt is dat ziel heel wat anders is. Ziel is niet ons denken, maar ons doen. Dat wat eruit voortkomt. En ik wijs u erop dat de schrift, en met name Hebreeën 4 was het trouwens, onderscheid maakt en zegt, denk erom, het woord Gods maakt onderscheid tussen, want het is een tweesnijdend scherp zwaard, wat van één scheidt, het woord maakt onderscheid tussen geest en ziel. Waarom dat daar staat is heel eenvoudig, want de gedachte is dat deze mensen, tot wie de brief gericht is in elk geval, naar de geest behouden zijn, maar de vraag is of ze ook naar de ziel behouden zijn. Zodat meteen twee versen verder staat in Hebreeën 4, ongeveer twee versen. Laat ons dan met vrijmoedigheid toegaan tot de troon der genade enzovoorts. Want inderdaad, vers 12 van Hebreeën 4 zegt, want het woord Gods is levend en krachtig enzovoorts. En het gaat door tot de verdeling der ziel en des geestes. Dat zijn twee dingen. Daarna ook van samenvoegsel en mers enzovoorts. Maar daar ga ik niet meer op in. Maar in ieder geval onderscheid tussen ziel en geest. En dus meteen vervolgens vers 14 tot en met 16. Terwijl we dan een hoge priester hebben, laat ons toegaan met vrijmoedigheid. Maar wat doen we bij de hoge priester? Onszelf ter beschikking stellen. Om ons priesterschap ook daadwerkelijk te praktiseren. En als we dus alleen tot geloof komen, zit ons leven erop, de rest heeft geen zin meer. En dat daarvoor had ook geen zin, het was alleen wachten op dat we tot geloof zouden komen. Maar wat we verder in die tussentijd deden, heeft geen zin immers. Het was het leven van de oude mens. En als we dus alleen tot geloof komen, ja, nou, als dat de bedoeling is, nou goed, houdt alles op. En dan blijft er van ons hele leven niks over. Sommigen denken dat ook, hè, dat er echt niks over blijft. Er zijn er zelfs die denken dat als ze later in de hemel zijn, dan weten ze niks meer van wat hier in Emmen gebeurd is in de tijd. Dan is van het leven dus niks overgebleven. Nee, de bedoeling is juist dat onze levens nu gebruikt worden tot eer van God. En dat deze lichamen, onze lichamen, dat zijn oude schepselen overigens, dat die oude schepping, die zondige schepping, dat zondige lichaam, waarin de zonde niet meer heerst overigens, maar wel is en werkt, en waarin de dood werkt, dat die zondige lichamen gebruikt zouden worden, ondanks de zonde, in zijn dienst en dus tot eer van zijn naam. Dat daar genade voor nodig is, dat lijkt me duidelijk, want zolang wij zondaren zijn, hebben we genade nodig. Genade om de Heer te dienen. En de bedoeling is, van Gods kant uitgezien uiteraard, dat dit oude schepsel inderdaad hem zou dienen en dus niet voor niks bestaan dan wel geleefd heeft. En andersom, van onze kant uitgeredeneerd, is de bedoeling dat van onze levens inderdaad wat overblijft. Anders gezegd, dat onze levens inderdaad vrucht zouden dragen. En dus eventueel, want dat is de consequentie ook, dat wij loon zouden ontvangen. Niet voor het feit dat we geloofd hebben of zo, of voor het feit dat wij tot geloof gekomen zijn, maar voor het feit dat wij onze levens, waarover we dezelfde beschikking hadden, onze levens gesteld hebben in zijn hand, opdat we hem zouden dienen. Dat is het enige wat wij zouden doen. Onze levens in zijn hand stellen, opdat hij ons zou gebruiken. En dat kan hij heel goed, want hij heeft zijn geest in ons gegeven. Dat is inwendig. En hij is in staat om via ons inwendige, inderdaad ons uitwendige leven te leiden. Want hoe dan ook, als een mens een beetje gezond is, dan wordt zijn uitwendige leven geleid door zijn inwendige leven, door zijn denken.
Daar komt het over ook weer aan, want het staat dan van, het is God die in mij dit willen en het werk.
Ja, nou. Ja, nou, ik moest naar het schriftgedeelte nog toe. Misschien lukt het me vanavond nog. De Filippenzen, waar immers die beroemde, beruchte, omstreden tekst staat. Werkt u zelfs, en dat woord wordt gewoon overgeslagen. Dat geeft me geen waarde aan hoor. Dat is een heel belangrijk woord in het verhaal. Werkt, als je tenminste alleen die tekst leest, is die heel belangrijk. Werkt u zelfs zaligheid? Moet je je eigen zaligheid bewerken? Nou, daar is een heel wat theorie over, maar het antwoord is ja. Maar, er staat niet werkt uw zaligheid, er staat uitdrukkelijk werkt uw zelfs zaligheid. Bewerkt de zaligheid van uzelf. En met een ander, nogal Latijns woord, werkt de zaligheid van uw ego. Van u. En nog een ander woord, fatsoenlijk Nederlands woord in dat verband, bewerkt de zaligheid van uw ziel. Want dat is wie je bent, in de praktijk. Werk dat, dat is er een van werk altijd, want de ziel heeft te maken met de wandel. Bewerk dat met vrezen en beven, want het is God die in u werkt, via zijn geest, via zijn leven, dat is geest. Het is God die in u werkt, beide het willen en het werk, ook de uitwerking daarvan. Alleen daar, in dat vers, worden begrippen geest en ziel, als u het mij vraagt, nauwkeurig vermeden, omdat nou eenmaal bekend is dat daar een heleboel verwarring over bestaat, over die begrippen. Altijd al zo geweest. Maar je had kunnen lezen: bewerk de zaligheid van uw ziel met vrezen en beven, want het is God die door zijn geest in u werkt, beide het willen en het werken. En hoe je dat ook keert, dat moet de gedachte zijn. Daarna staat er ook: doet alle dingen zonder murmureren of tegenspreken. Tegenspreken tegen wie of wat? Tegen die geest die via welke God in u werkt. En aangezien geest in die staat, moet je dus gewoon zeggen: tegenspreken tegen God. Want hij is degene die in u werkt, bij het willen en het werken. En de andere antwoord is, die had ik net ook, maar ik kan hem alleen tegelijk noemen. Dat is nee zeggen tegen de hoge priester. Hè? Zonder murmureren of tegenspreken tegen Aaron. Nou ja, in dit geval dus Melchizedek. Zonder murmureren of tegenspreken tegen Christus, de hoge priester van het nieuwe verbond uiteraard. Dat is de gedachtegang. Nou, dat is het thema hier in het einde van Hebreeën 10. Waar dus staat, in vers 34 al wordt gesproken over een beter en blijvend goed in de hemel. En goed verondersteld erfgoed, overigens. Maar dan staat er, werp dan uw vrijmoedigheid. Ja, om in te gaan in het heiligdom door het bloed van Christus op een verse levende weg enzovoorts. Hè? Om te naderen tot die hoge priester. Werp die vrijmoedigheid niet weg. Ofwel laat uw onderlinge bijeenkomst niet na. Want dat is hetzelfde uit vers 25. Werp dan uw vrijmoedigheid niet weg, welke een grote vergelding des loons heeft. Want ons leven hier raken wij weliswaar kwijt. Maar voor zover dat leven hier in dienst stond van de Heer Jezus Christus, dan wel van God zelf, zullen wij daarvoor, hoe moet je het zeggen, zullen wij daarvoor vergelding ontvangen. Zoals het lied zegt en zoals de Heer ook zei, wie hier verlaat dit of dat en zus of zo, en dat is goed, ontvangt daarvoor 1000 maal weder, geloof ik, of zoiets, hè. Ik ben toch de tel kwijt, dus het maakt verder niet uit. Hè? Maar men ontvangt daarvoor terug straks in de hemel. Maar alleen wanneer we dat leven aan hem gegeven hebben. Dat we het kwijtraken is sowieso waar. Dus als we dat toch kwijtraken, kunnen we dat zo goed aan hem geven. Omdat hij het zou gebruiken. En zo blijft er van onze ziel, van ons praktische leven dus inderdaad, het een en ander over. In ieder geval in de vorm van een grote vergelding des loons. Waarna vers 36 zegt, want gij hebt geduld, leidzaamheid, gij hebt leidzaamheid van noden, opdat gij de wil van God gedaan hebbende, maar ik kan ook zeggen, opdat gij uw vrijmoedigheid niet weggeworpen hebbende, de beloftenis, namelijk de grote vergelding des loons, moogt wegdragen. Kortom, vers 35 en 36 zeggen gewoon hetzelfde. Met andere woorden, het ene vers legt het andere uit. De vrijmoedigheid is de vrijmoedigheid om in te gaan en dus ons beschikbaar te stellen om de wil van God inderdaad te volbrengen in ons leven. En de beloftenis van vers 36 die we daardoor zullen wegdragen in de toekomst is uiteraard de grote vergelding des loons uit vers 35. Daar komt het tot neer. Want, en dan gaat hij weer verder. Want nog een zeer weinig tijd zijn hij die te komen staat zal komen en niet vertoeven. En dus inderdaad loon brengen, in elk geval, in de toekomst. Maar het is de bedoeling, dat heb ik vorige keer besproken in ieder geval. Het is de bedoeling dat wij in die tussentijd, terwijl hij er nog niet is, inderdaad uit het geloof leven. Daarvan uit leven. En door dat geloof zijn we verbonden met de levende Christus, die de hoge priester is van het nieuwe verbond. Leven uit geloof veronderstelt dus dat we onze levens afhankelijk stellen van en dus wijden aan God zelf. En in de praktijk dus aan deze hoge priester. Dus, volgt vers 39. Maar wij zijn niet, wij behoren niet tot degene die zich onttrekken aan deze dienst van het nieuwe verbond uiteraard. Ten verderve van wat? Want een ieder die in hem gelooft, zal niet verderven, maar eeuwig leven hebben. Nou, dat doen wij. En deze mensen waren de hemelse roeping deelachtig, om het nog maar eens een keer te zeggen. Hoezo zouden ze zich kunnen onttrekken ten verderve? Nou, eenvoudig, het gaat niet om geloven als zodanig, maar om het praktische leven uit geloof, zegt het voorgaande vers ook. De rechtvaardige, niet de zondaar, heb ik ook gezegd, er staat niet de zondaar zal door geloof gerechtvaardigd worden? Nee, er staat: de rechtvaardige zal uit het geloof leven. Degene die al lang door geloof gerechtvaardigd is en dus rechtvaardig is, die wordt geacht, omdat hij rechtvaardig is, te leven in de praktijk uit geloof. En dat in afwachting van de komst van degene die te komen staat. Zoals hier staat en zoals in Habakkuk al stond. En zo iemand zich onttrekt, wel, zo iemand is weliswaar wedergeboren en een gelovige als zodanig. Dat is wat hij is. Maar het gaat niet over wat hij is, het gaat over hoe hij is. Wat de uitwerking is van wat hij inwendig naar de geest ontvangen heeft. En Paulus zegt: nou, ik hoor niet bij die lui die ze daaraan onttrekken, aan die dienst onder het nieuwe verbond. Want het leidt tot verderf. Verderf van wat? De ziel dus. Dat betekent gewoon dat van de praktische levenswandel van zo'n gelovige gewoon helemaal niets overblijft. De Heer kon er niks mee. De Heer werd er niet mee gediend. Theoretisch dan, het is helemaal zwart-wit nu even. De Heer wordt er niet mee gediend. De Heer heeft er niks anders, geen vergelding des loons. En als je straks in de hemel bent, dan schaam je uiteraard om daarbij bepaald te worden over hoe je leven hebt doorgebracht hier als gelovige. Toch? Er blijft niks van over. Verderf. Of om met 1 Korinthe 3 te spreken. Er wordt verbrand. Doch hij zelf, indien iemand gebouwd heeft met hout, hooi en stro, het vuur zal het openbaren, want het zal door vuur verbrand worden. Maar hij zelf zal behouden worden. Naar de geest wordt hij behouden, maar al zo, als door vuur. Nou, dat is dat vuur van Hebreeën 10, vers 27 dus kennelijk. Een vuur niet over die mens als zodanig, maar over zijn praktische leven, niet over zijn geest, maar over zijn ziel. Zoals dat dan heet. Dus wij zijn niet van degene die zich onttrekken ten verderve van de ziel. Maar wij zijn van degene die geloven tot behouding der ziel, uiteraard. En dat het hier gaat om, niet om wedergeboorte, maar om praktische zaken. Dat stond natuurlijk al in de voorgaande verzen. Wij zijn degene die geloven en dus leven uit geloof, dag in dag uit. Wij die ons levens gesteld hebben in de dienst van het nieuwe verbond, omdat we nou eenmaal door wedergeboorte dienaren van het nieuwe verbond zijn. We hebben dat gedaan, ons leven is in hand gesteld en we zijn verzekerd van een beter en blijvend erfgoed in de hemel. Kortom, wij hopen de beloftenis te zullen wegdragen. Kortom, wij verwachten grote vergelding des loons. En niet alleen omdat dat hier staat. En dan nog eens wat, en dan heb ik 2 Korinthe 5 nog in gedachten. Ik weet niet of u die hoofdstukken zo kent, ik hoop het altijd maar. Hè. 2 Korinthe 3 zegt immers: wij zijn gemaakt tot, bekwaam gemaakt. Ik wil niet zeggen dat men in de praktijk zo functioneert, maar we zijn bekwaam gemaakt om dienaren van het nieuwe verbond te zijn. En dus, zegt hij, gooien we geen bedekking over het woord wat wij zouden dienen, we gooien de bedekking weg. Staat er allemaal. Wij schijnen met het volle licht van het nieuwe verbond. Enzovoorts. Want, zegt hij, wij allen moeten geopenbaard worden voor de rechterstoel van Christus. Dat is die hoge priester. Want de priester wordt beoordeeld door de hoge priester. Wij allen worden geopenbaard voor de rechterstoel van Christus. Opdat een ieder wegdragen hetgeen door het lichaam geschied is. Nou, wat door het lichaam geschied is, dat heet ziel. Opdat een ieder wegdragen hetgeen door het lichaam geschied is. Het zij goed, het zij kwaad. Nou, wat is het goede? Nou, dat zijn de goede werken welke God voorbereid heeft omdat we daarin zouden wandelen, uiteraard. De dienst onder het nieuwe verbond, volgens 2 Korinthe 3 en wat er verder volgt. Dus, het goede is dus de dienst onder het nieuwe verbond. Het zij goed, het zij kwaad, wat is dan het kwade? Waarom nou zulke moeilijke antwoorden? Het is goed, ik hoor rekening goed. Maar waarom nou zulke moeilijke antwoorden? Het is gewoon de dienst onder het oude verbond. De wet der werken, bediening des doods, enzovoorts. Waarover een oordeel komt. Het goede is dienaar zijn van het nieuwe verbond. Het kwaad is dienaar zijn van het oude verbond. En er zitten nog een paar grijstinten tussen uiteraard. Waarbij men op een of andere wijze wel het nieuwe verbond dient. Maar aan de andere kant tegelijkertijd het oude probeert te dienen. En daar gaat het schriftgedeelte over. Precies dezelfde gedachtegang dus. En dan noem ik maar wat, maar dat staat er feitelijk in alle brieven.
Mijn ziel betekent dat gewoon eigenlijk de persoon Christus?
Nou, ik kom er na de pauze op terug om het schrift plaatsen te laten zien waarin het woord ziel gebruikt wordt. Ter illustratie, niet ten bewijze, alleen ter illustratie, want ten bewijze zou ik alle schriftplaatsen met het woord ziel moeten noemen. Dat heb ik ooit wel eens ergens gedaan, maar dat duurt nogal lang, dat kan ik u verzekeren.
Ja, maar ik heb er dit zo van, omdat je zo zegt, want mijn geest van Gods kant uit,
ja.
Omdat hier nadrukkelijk staat, mijn ziel.
Ja.
De vlees geworden.
Ja. Kijk, kijk, als het goed is, is onze geest Christus. Niet meer ik leef, maar Christus leeft in mij. Maar op een andere plaats zegt de apostel: hetgeen ik nu in het vlees leef, dat leef ik door het geloof van Christus enzovoorts. Hè? Door het geloof des Zoons van God die zich voor mij heeft overgegeven. Nou, dat is dit onderwerp. En als zij in Filippenzen zegt. Het leven is mij Christus, dan doelt hij, dat blijkt uit het verband van Filippenzen zo zonder meer, dan doelt hij niet op Christus leeft in mij, dan doelt hij niet op geest, de geest, op het inwendige, maar op het uitwendige. Het leven is mij Christus, want hij zegt in het voorgaande vers daar dat hij ervan overtuigd is dat het zijn ernstige verwachting en hoop is dat Christus in zijn lichaam zal verheerlijk worden. En of hij nou leeft of sterft. Maar daarna zegt hij maar, het leven, het praktische leven dus, is mij Christus. En dat is uitwendig dus. En dan heb ik er nog één, die geef ik dan even ter overweging mee. Die vind ik altijd wel aardig. Dat is de beroemde uitspraak uit Romeinen 6. En ik hoef toch niet te zeggen dat Romeinen 6 spreekt over dat wij die met Christus zijn opgewekt onze leden zouden stellen tot wapenen der gerechtigheid. Dat is toch precies hetzelfde. Hè? Nou goed. Maar daar staat aan het eind van het hoofdstuk. Er wordt gesproken in vers 22 over dat we van de zonde zijn vrijgemaakt en Gode dienstbaar gemaakt. En dus vrucht hebben tot heiligmaking. En het einde het eeuwige leven, met als doel het eeuwige leven, maar dan gaat het alleen om vers 23. Want de bezoldiging der zonde is de dood, maar de genadegift Gods is het eeuwige leven. Nou, die waarheid op zich, die horen we meestal zo geciteerd buiten Romeinen 6. Zo van, nou ja, de zonde en dat is de dood, maar door genade worden wij behouden en krijgen wij eeuwig leven. En komen we in de hemel. Maar ik moet u zeggen dat dat op zich wel een Bijbelse waarheid is, een heel merkwaardig verschijnsel. Je haalt die tekst eruit en verabsoluteert hem en je hebt inderdaad een Bijbelse waarheid. Maar ik ben van mening dat als we het vers laten staan waar het staat, spreekt het over andere dingen. Waar het vers over spreekt is niet over dat wij nou eenmaal zondaren zijn en dus zullen sterven. Maar wat het vers zegt is dat als wij de zonde dienen, want dat blijkt uit heel het hoofdstuk, als wij de zonde dienen in ons leven, zullen wij de zonde dienen, zullen wij in de zonde blijven. Wat voor vrucht heb gij dan, staat er, dat is dit hoofdstuk. Het verhaal is dus, als wij de zonde dienen in ons leven, dan dienen wij de dood. En hoe meer wij de zonde in de praktijk van ons leven dienen, hoe meer de dood in ons zal werken. Het verderf in ons zou werken, hoe ongezonder het ook is. Laat ik u dat erbij vertellen. Moet je nooit omdraaien, maar ik meen het wel. Maar daartegenover staat, de genadegift Gods is het eeuwige leven. Maar ik ben geneigd te zeggen, taalkundig klopt het niet, maar ik ben geneigd te zeggen, leven niet zozeer als zelfstandig naamwoord, zo van daar staat hij dan, maar leven als werkwoord. Nou ja, het is een zelfstandig geworden werkwoord. Het is een zelfstandig naamwoord, maar afgeleid van het werkwoord. De genadegift Gods is dat wij dat eeuwige leven mogen en kunnen leven. Leven dus niet in de absolute zin van het woord, in de statische zin, maar in de dynamische zin, in de zin van het leven zoals we dat dagelijks leven, elke dag opnieuw zal ik maar zeggen, doorgaat. De genadegift Gods is weliswaar dat we wedergeboren zijn, maar het is net zo goed genadegift Gods, maar dat hebben we vanavond al genoemd, dat wij in de praktijk van ons leven die Heer mogen dienen. Maar daar gaat dit hoofdstuk over. Zie? Een praktische zaak dus. En dat dit een praktische zaak is hier in Romeinen 6, dat is duidelijk genoeg. De theoretische zaak, die staat al hoofdstukken eerder. Over Christus die voor ons overgeleverd is om onze zonde en opgewekt tot onze rechtvaardigmaking. En dat we met Christus zijn opgewekt en eeuwig leven hebben ontvangen, staat ook in de voorgaande hoofdstukken. Maar dit vers hier spreekt over de praktische consequenties daarvan. Wanneer we de zonde blijven dienen, wel, dat is alleen maar een dienst aan de dood, aan het verderf. Dat leidt ook alleen maar tot verderf. Maar er tegenover staat dat de genadegift Gods is, dat wij nu nog in het lichaam, sinds wij wedergeboren zijn, inderdaad God kunnen dienen. Dat is het eeuwige leven. Dat eerste leven, om het zo te zeggen, maar het blijft theorie, het leven door wedergeboorte heet in elk geval geest, maar dat leven waarover hier gesproken wordt, dat zou ik dus geen geest noemen, maar zou ik inderdaad vertalen met ziel. Want dat is wat het is. Maar daarover hebben wij het na de koffie. Wij willen nog graag even ingaan op dat begrip ziel. En zoals gezegd, ik kan het niet volledig doen, maar ter illustratie kan ik u wel enige schriftplaatsen voorhouden. In de eerste plaats heb ik u al gewezen op het onderscheid wat nou eenmaal gemaakt wordt tussen geest en ziel. In elk geval volgens Hebreeën 4 vers 12. En in bijzonder wordt daar gezegd dat de schrift daar onderscheid in maakt. Dat lijkt me duidelijk genoeg. Een ander ding wat ik u moet voorhouden is niet dat de mens een ziel heeft, want strikt genomen is dat niet juist. Begrijp je me goed, taalkundig kan dat altijd, hè. Je kunt altijd zeggen mijn dit, mijn dat. Je kunt ook zeggen mijn zelf, mijn eigen, mijn ego, mijn eigen. Maar dat betekent allemaal hetzelfde als ik. En dat is niet wat je bezit, dat is wat je bent. En dat is maar waar het om gaat. Want een mens heeft geen ziel. Dat is niet bijbels, een mens is een ziel. Strikt volgens de bijbelse terminologie, de mens is een ziel. Ik kan niet missen, want de tekst waar we dat in zouden moeten vinden, daar vinden we dat ook. Namelijk in Genesis, waar staat God formeerde de mens uit de stof van de aardbodem. Dat was dus zijn lichaam. En God blies in hem geest, vertaald met adem, maar dat begrip ga ik nou niet op in. Maar God blies in hem geest. En alzo werd de mens een levende ziel. Niet hij ontving een levende ziel. Dat was niet zo. Wat hij ontving was geest, niet ziel. God formeerde de mens, het lichaam, uit de aardbodem. Want het lichaam is stof. En zal tot stof wederkeer overigens. Hij ontving geest en daardoor werd hij ziel. Met de nadruk op levend, een levende ziel. Ik persoonlijk heb trouwens de neiging inmiddels gekregen om die twee woorden, levende en ziel, tot synoniem te verklaren. Dat wil zeggen, dat woord levend is feitelijk de verklaring van wat ziel is. Kijk, want het woord levend daarbij betekent anders niks. Toch? Alzo werd de mens een ziel. Had er ook kunnen staan. En dat het niet een dode ziel was, ja, dat lijkt me duidelijk. Dat was hij voordat hij geest ontving. En geest is leven. Maar dat er dus staat, hij werd een levende ziel. Ja, dat woord leven betekent niks. Tenzij dan dat het een nadere verklaring is van wat het woord ziel betekent. En het probleem van de vertalers is ook dat volgens sommigen het woord ziel eigenlijk het best altijd vertaald zou kunnen worden met leven. Maar dan kan je dat vers weer niet vertalen, want dan staat er alzo werd de mens een levend leven. Dat wordt dus lastig. En dus vertaalt men dan maar weer met levend wezen. Is dat een nieuwe vertaling? Weet ik niet uit het hoofd. Zou best kunnen. Maar waar het om gaat is dat de mens is in de eerste plaats stof uit de aarde. Hij ontvangt leven, namelijk geest in zichzelf. Het is iets vereenvoudigd voorgesteld zo, maar niettemin. Dat is wat de Bijbel wel degelijk leert. Hij ontving in zichzelf die adem Gods, om zo te zeggen. Daardoor kwam hij niet alleen tot leven. Daardoor werd hij wat hij is. Een mens namelijk, een levend mens. En dan zeggen we levende ziel. Oké, maar het gaat erom dat ook daar al het woord ziel niet zozeer de aanduiding is van een van zijn een van de leden van de mens of lichaamsdelen. Het heeft niks met zijn anatomie te maken. Het is wat hij in de praktijk dus is.
Ezekiel 37 demonstreert dat goed.
Over die geest die in het lichaam zou komen, die dorre doosbeenderen.
Ja.
Ja, het woord ziel komt niet eens voor, geloof ik daar, hè?
Nee, dat is de geest.
Ja, er moet geest in komen, dat is het leven als begrip, als zodanig. Maar de praktische uitwerking daarvan heet ziel. En het probleem is dat je dus in de Bijbel tegenkomt dat het woord ziel gebruikt wordt ter aanduiding van de zichtbare mens, in het algemeen, en dus ook eventueel voor zijn lichaam, want dat is ook zichtbare mens. En zelfs eventueel voor een lijk. Dan staat er ziel in het Hebreeuws, nefesh. Maar dan is het vertaald, wordt het naar het Nederlands vertaald met dood lichaam. En dan zegt men er maar dood bij, want ze zijn bang dat wij het anders niet begrijpen. Maar, nou goed, hè? Dus dat is dood lichaam. Maar de gedachte is gewoon de zienlijke mens. Vandaar dat als de mormonen aan je deur komen, waar gaat hij het nou weer over hebben? Dan gaan ze met je discussiëren over bijvoorbeeld dit. Over, heeft de mens een onsterfelijke ziel? Nee, zeggen zij, want de Bijbel leert dat de ziel sterfelijk is. Daar hebben ze groot gelijk in. Want de ziel die zonder zal sterven. En de ziel kan verdorven worden. Schade lijden, de ziel is sterfelijk. Bovendien, de ziel is een mens gewoon eigenlijk in de praktijk. Heel simpel. En die is sterfelijk. Maar het tweede punt is, wat is de ziel eigenlijk? En dan tonen ze je aan, liefst aan de voordeur. Dat komen die nooit in hemmen. Nee, Zwolle wel hoor. Niet meer? Oh, nou goed. Daar heb ik dat meegemaakt namelijk. Maar dan tonen ze je aan dat ziel in de Bijbel, de aanduiding is gewoon van het lichaam. En dat is net zo min waar. Dat wil zeggen, dat is wel waar, maar het dekt alles niet. Het is niet de goede definitie. Het klopt wel, er zijn teksten waarin dat zo is. Zelfs een lijk inderdaad heet ziel. Maar de betekenis is die van de, wat er van de mens zichtbaar is. Dat kan zijn lichaam zijn, maar dat is niet essentieel. Ik weet niet of u fotografeert in uw vakantie of op verjaardagen. Kiekjes van de familie. Ze staan er altijd heel, dat is een lelijk woord. Ze staan er heel slecht op. Het lijkt niet. En we zien foto's van onszelf en we zeggen, het lijkt niet. Er is niks op aan te merken, maar het is toch niet wat het is. Waarom niet? Omdat het niet beweegt. Wat je van de mens ziet normaal en wat er maakt tot wat is, is zijn manier van doen, veel meer. Ja, wat moet nou, wat me nou te binnen schiet, dat is iets heel geks, hè. Er zijn altijd mensen die zeggen, goh, zeggen tegen mij, hè. Zeiden ze vroeger, toen ik nog een kleine jongen was, dat is nou een jaar of zes geleden, zeiden ze dus, goh, wat lijkt die jongen op zijn vader? En ik kwam er aan en zei, wat lijkt hij op zijn moeder? En ik wist het dus niet. Ze zei, jij lijkt op je vader, zei ik, ja. En als iemand zei, je lijkt op je moeder, zei ik, ja, dat zeggen sommigen ook. Dat maakt me niet uit. Maar het verschil zit hem in de waarneming. De pure uiterlijke verschijning, zoals het op een foto eruit zou zien, lijkt op de een. Maar de manier van doen, het gedrag, hoe je dat ook maar zegt, lijkt op de ander. Dat is nou helemaal zo. Dat is dus allebei waar, maar het is maar wat je ziet. Nou, wat we normaal van de mens zien, is niet zozeer hoe hij eruit ziet of zo, maar hoe hij zich gedraagt. Dat maakt ook veel meer indruk in de praktijk. Wij kunnen mensen herkennen zonder, in het donker zelfs. Als we alleen maar een silhouet zien lopen, dan weten we wie het is. En daag me niet uit, liever niet, maar in de vrije natuur buiten kan ik op een kilometer afstand soms zien wat voor vogel daar vliegt. Maar niet om hoe die eruit ziet of wat voor tekening die heeft, want dat kun je absoluut niet zien. Maar om wat het beest doet. Ook al zit hij maar ergens, maar alleen het feit dat hij op een bepaalde plaats zit, wil zeggen, oh, dan moet het die vogel zijn. Dat weet je gewoon. En dat is beweging. Nou, dat is wat je echt ziet. Meer dan wat je op een foto zomaar kunt vastleggen. Nou, dat is de hele gedachte. De mens werd een levend wezen, zegt de nieuwe vertaler. Ja, dat zal wel. Dat wat doet, dat wat wandelt, is het woord in het Nieuwe Testament in elk geval. Dat wat leeft, ja, niet dat wat leeft, dan is het niet dood. Nee, dat wat in de praktijk leeft en dat leven ook daadwerkelijk besteedt. Dat is wat de ziel is. En de geest is dat wat inwendig is en waaruit dat praktische leven naar buiten voorkomt. Of voortkomt, dat is de gedachte. Vandaar dat ziel, met name in het Nieuwe Testament, ook heel dikwijls synoniem is met gewoon wandel. Ik heb stellige indruk dat sommige schrijvers, met name in het Nieuwe Testament, juist deze woorden ziel en geest omzeilen, niet willen gebruiken. En dus andere woorden invullen, omdat men weet dat er verkeerde interpretatie aangegeven wordt. Ik moet meteen zeggen dat in het Nederlands het woord geest en ziel volstrekt hetzelfde betekent. Ik ben nog nooit iemand tegengekomen, buiten de Bijbel om dan zal ik maar zeggen, ik ben nog nooit iemand tegengekomen die mij kon vertellen wat het verschil was tussen geest en ziel. Absoluut niet. Ja, nou ja, hoe lang is dat geleden, broeder? Plato? Maar men heeft de Grieken ook niet begrepen. Kijk, als via het Grieks de ziel niet de aanduiding is van de uitwendige, maar van wat men noemt de inwendige mens, dan zijn er een heleboel die dan de dingen verkeerd begrepen hebben. Want u begrijpt net zo goed als ik dat de wandel van iemand, die kun je niet echt vastleggen, nog niet eens op film. Het is wel zichtbaar, maar het is zelfs iets meer dan wat er aan de buitenkant zichtbaar is. Want het heeft ook te maken met wat erachter steekt, de samenhang met de omgeving enzovoort. Maar dat alles bij elkaar heet ziel. Nochtans is het niet de inwendige mens, het is de uitwendige mens, maar uitwendig toch in een wat abstracte zin. Namelijk, je kan niet precies vastleggen wat het is. Het is ook niet goed te beschrijven en uit te tekenen al helemaal niet. Het is wat wij iemands wandel noemen, maar dat is wat hij is. Dat is heel merkwaardig gebruik bovendien. Dat als je voor de televisie meedoet aan een quiz. Hebben we allemaal alles gedaan. Moet, denk ik, dat moet wel, langzamerhand. Nog niet aan de beurt. Nou goed, als we meedoen, dan word je in punt 1 gevraagd. Wat is je beroep? Maar aangezien die luiden vol hun lol staan, willen ze niet over hun beroep praten. Maar ze moeten zeggen, wat is je beroep? Maar dat wordt gevraagd gewoon omdat we willen weten, wat is dat voor iemand? Niet naar zijn geest, dat is toch niet te grijpen. Maar naar de ziel, nou wat is dat voor iemand? Nou, uittekenen kunnen we, naam weten we, geboortedatum wellicht, waar hij woont. Nee, wat is dat voor iemand? Dus is de vraag, wat is uw beroep? Maar dat betekent feitelijk, hoe breng je je meeste tijd door? Wat doe je met je leven in de praktijk? Dat is het mij, dat is eigenlijk de vraag. Wat is je beroep? En aangezien dat tegenwoordig niet zo geweldig veel meer betekent en bovendien zoveel mensen helemaal geen beroep meer hebben, is dus de andere vraag. Juist, broeder, wat zijn je hobby's? Maar de vragen zijn gewoon... Ja, dat is de vraag. Maar hè, de vragen zijn gewoon, hoe breng je tijd door? Wie ben je eigenlijk? Niet naar de geest, want het interesseert niemand hoe je denkt, wat je wereldbeschouwing en opvatting is, want daar krijg je maar ruzie over. En ook niet naar het lichaam, want daar mag je sowieso niet naar vragen. En bovendien zijn dat vooroordelen, dat is sowieso taboe. En bovendien op de televisie kun je dat wel zien, een beetje, dus dat is gauw klaar. Maar de ziel, daar gaat het om. Dus, wat doe je zo al? Dat is het. Nou, dat is maar waar het om gaat, hè. Dat is wat ziel is. Nou goed, nou in de Bijbel krijgen wij bijvoorbeeld, hè, want ik kan er maar een paar noemen, krijgen wij bijvoorbeeld in hoogtempo, krijgen wij Romeinen 13... vers 1, alle ziel zij de machten over haar gesteld onderworpen. Alle ziel. Niet alle lichaam, want het lichaam is aan zijn eigen machten onderworpen, aan de macht van de zonde en de macht van de dood. Daar heeft de overheid trouwens sowieso niks mee te maken met wat wij met onze lichamen doen. Ook niet alle geest zij de machten over haar gesteld onderworpen, want de menselijke overheid heeft geen macht over de menselijke geest, al zou ze dat graag willen. Maar wij hebben in de tijd, nou onze voorvader hebben er 80 jaar voor gevochten, voor vrijheid van geweten, opdat de geest van de mens, het denken van de mens zou vrijgelaten worden. Dus wat betekent ziel in de praktijk? Het praktische leven. Dat wil zeggen dat we in de praktijk van ons leven, onze wandel, onderworpen zouden zijn aan de menselijke overheid. Niet naar de geest uiteraard, want onze geest, het wordt het gelovige geschreven hier, onze geest is onderdanig of onderworpen aan Christus. Dan wel de Heilige Geest, of hoe je dat maar zegt. Maar de ziel, de uitwendige mens, onderdanig of onderworpen aan menselijke overheid. Hier blijkt dus wat ziel is, namelijk heeft te maken met de praktische levenswandel. Verder hebben we een dergelijke uitspraak in Hebreeën 13, daar hebben we het nog wel eens over, want daar staat dat de voorgangeren waken voor uw zielen. Nou, niet voor uw behoudenis als zodanig, want daar kunnen ze niks aan doen en met uw lichaam hebben ze niks te maken. Maar de voorgangeren hebben wel van doen, inderdaad, met de praktische dienst, want daar gaat het in Hebreeën dan over, en daar waken ze voor. Dus Hebreeën 13 vers 17, de voorgangeren waken voor uw ziel. Verder hebben we, om maar eens wat te noemen, Jacobus, natuurlijk hebben we Jacobus, maar Jacobus 5, eerst maar even dan. Jacobus 5, waar gezegd wordt in vers 19... Broeders, indien iemand onder u van de waarheid is afgedwaald... Wat dwaalt er dan af van de waarheid? Zijn lichaam? Nee, je kan alleen de weg kwijtraken op zoek naar de... Hoe heet het hier? Ichterse kerk in Emmen. Dat kan. Hè? Dan dwaalt het lichaam af. En de geest... Nou, indien iemand onder u van de waarheid is afgedwaald naar de geest... Wel, die kan niet bekeerd worden... Maar er staat, indien iemand onder u van de waarheid is afgedwaald en hem iemand bekeert, die weten dat degene die een zondaar van de dwaling zijns wegs bekeert, een ziel van de dood zal behouden. Kunnen wij mensen van de dood behouden? In het algemeen? Nee, dat niet, maar het gaat hier om de praktische levenswandel. Dat wel, daar kunnen wij wel degelijk invloed op uitoefenen. En als we zien dat iemand op een verkeerde weg is... In de praktische dienst, want daar gaat het in Jacobus sowieso over. Dan is dat inderdaad te beïnvloeden. En wanneer iemand dwaalt naar de ziel, dus naar zijn wandel... dan is zo iemand inderdaad te bekeren. En daardoor wordt die ziel, niet die geest... dan wordt die ziel dat leven van de dood behouden. Ontkomt hij aan het verderf dan wel de toorn of hoe dat maar heten mag. En dat is... waar het over gaat. In Petrus trouwens wordt daar nog uitgebreider over gesproken. Maar ik zal u wat anders laten zien. 1 Petrus 19 dan. 1 Petrus 1. Ik zeg het helemaal verkeerd. 1 Petrus 1. Vers 9. Daar staat in vers 9. Verkrijgende het doel. Einde. Het doel van uw geloof. Namelijk... En hij zegt zelfs dat men bezig is te verkrijgen, deze lui aan wie Peter schrijft zijn bezig te verkrijgen het doel van hun geloof. En wat is het doel van hun geloof? Nou, niet dat ze wedergeboren zullen worden, want dat waren ze al. Maar verkrijgen het doel van uw geloof, het einde dus van uw geloof, namelijk de zaligheid der zielen. Zaligheid van het praktische leven. Lees maar verder, want er staat vervolgens in vers 13... daarom opschortende de lenden uw verstands... want het woord geest wordt nadrukkelijk vermeden... opschortende de lenden uw verstands, zijt nuchter... en hoopt volkomen op de genade die u toegebracht wordt... in de openbare van Jezus Christus. Als gehoorzame kinderen wordt niet gelijkvormig aan de begeerlijkheden... die tevoren in uw onwetendheid waren... maar gelijk hij die u geroepen heeft heilig is... zo wordt ook gij zelf een heilig. Ze waren toch al heilig? Ze waren toch al wedergeboren? Dan zijn ze toch heiligen? Jazeker wel. Maar er staat ook bij, zo wordt ook gijzelf heilig in al uw wandel. En in vers 9 stond, verkrijgen het einde uw geloofs, namelijk de zaligheid, en dat is synoniem met heilig hoor, de zaligheid van uw ziel. En wat dus in vers 9 heet, de zaligheid van de ziel, heet in vers 15, de heiligheid van, of heiliging, van uw wandel. En dat het om hetzelfde gaat, ja, dat kan... Het kan alleen maar duidelijk zijn als u het schriftgedeelte aandachtig volgt, uiteraard. Maar het gaat over volstrekt hetzelfde. En er staat dus gewoon bij wat het is. Dus de zaligheid van de ziel of de zaligheid van de wandel. Of de heiligheid, heiliging van de ziel of de heiliging van de wandel. Dat is de gedachte. En in 1 Petrus 2, dus één bladzij omslaan, hebben we precies hetzelfde. Vanaf vers 11... Geliefden, ik vermaan u als inwoners en vreemdelingen dat gij u onthoudt, u onttrekt, met de woorden van Hebreeën 10, dat gij u onthoudt van de vleeselijke begeerlijkheden, welke krijg voeren tegen de ziel, en houdt uw wandel eerbaar, eerlijk, eerbaar, onder de heidenen. En het woordje en aan het begin van het vers betekent dus gewoon namelijk, zoals zo dikwijls. Dus de bedoeling is dat we ons onthouden van vleeselijke begeerlijkheden, welke krijg voeren tegen de ziel, want het is de bedoeling dat wij onze ziel eerlijk bewaren of houden onder de heidenen. Alleen, in tweede instantie heet het niet meer ziel, maar heet het wandel. En dat wil ik maar zeggen. Dat is omdat dat inderdaad gewoon synonieme begrippen zijn. Het is in de praktijk gewoon hetzelfde. Hier staat het dus ook achter. En daarna hebben wij vers 25, waar staat... Want gij waart als dwalende schapen. Dat is zoals Jacobus eindigde. Mensen die dwalen, een broeder die dwaalt, hè. Die van de waarheid is afgedwaald. Gij waart allen als dwalende schapen in de praktische levenswandel uiteraard. En dan staat er, maar gij zijt nu bekeerd tot de herder. Had ook een hoge priester kunnen zijn, dus volstrekt hetzelfde. Tot de herder en opziener uwer zielen. En wat doet die herder? Dat weten we toch allemaal. Wat doet de herder voor ons?
Zit er in ons
nacht? Ja, dat is het enige echte antwoord natuurlijk. Hè. Hij heeft zich voor de schapen overgegeven. Hij heeft zich geofferd en dus gesteld in dienst van de kudde. In dienst van de schapen, in de praktijk. In werkelijkheid heeft hij zich gesteld in de dienst van de eigenaar van de schapen. Maar goed, maar hij dient dus in de praktijk de kudde. En hier heet hij dus de herder en opziener, bisschop, staat het keurig in het Engels, de opziener, hè. Dus herder en bisschop over die schapen. In de praktijk van ons leven, toch? Maar daar gaat het toch over? Vroeger dwaalden wij, is de gedachte, nu niet meer. Want hij leidt ons. In onze dienst. Aan God. Ik zeg het er nadrukkelijk bij, want het is ver zijn verre van mij om te zeggen dat de Heer ons leidt in ons gewone dagelijks leven, aardse leven enzovoort. Dat is absoluut niet waar, ik heb het ook nog nooit in de Bijbel gelezen. Wat de schrift ons leert, is dat de Heer ons leidt in zijn dienst. Aan God, in onze dienst aan God. Want hij is de hoge priester en gesteld, verantwoordelijk gesteld voor de dienst van de priesters. Dat is de gedachte. Dat dat een, van alles te maken heeft met ons dagelijks leven, ook op aarde, dat is een duidelijke zaak overigens. Maar dat is het. Over opziener uw zielen. Maar hij is natuurlijk de herder over ons praktische leven. Zeker waar herder en opziener bovendien synoniem is met de hoge priester. Daar komt het op neer. Maar goed, maar even los van deze dingen. U kent toch al die tekst waar staat, Matthäus 10, waar staat, vrees niet degene die het lichaam kunnen doden, maar vrees veel meer degene die het lichaam en de ziel kunnen doden. Hè? Dat is sterk, hè? Dus toch, de ziel kan sterven. Waar dat verhaal vandaan komt van die onsterfelijke ziel is mij ten enemaal een raadsel. Dat is volstrekt, maar een volstrekt onbijbels. Hè? Vrees degene die lichaam en ziel kunnen doden. De gedachte is namelijk dat als het lichaam gedood wordt, dat is op zich helemaal niet erg. Ik zei niet dat ik het niet erg vind, ik zei dat het niet erg is. Dat is wat anders. Hoe ik het beleef of ervaar of bevind, dat is een heel andere zaak. Maar dat het lichaam gedood kan worden, ja, dat kan. En dat is op zich niet erg. Erger is als de ziel ook gedood wordt. En ik moet u zeggen dat als het lichaam gedood wordt, komt een einde officieel aan het bestaan, aan het functioneren, het werking van de ziel. Maar daarmee wordt de ziel nog niet gedood, want als die ziel, als het praktische leven van die mens inderdaad geweest is in de dienst aan God, zou ik maar zeggen, dan heeft dat leven consequenties voor de eeuwigheid. Er wordt niet werkelijk gedood, dat wil zeggen dat blijft bestaan, want zingen wij dan, waaruit blijkt dat iedereen dat weet, wij zingen er al wat gedaan werd uit liefde tot Jezus, dat houdt zijn waarde en zal blijven bestaan. Maar als de ziel gedood wordt, wil het gewoon zeggen dat het praktische leven volstrekt onnuttig is geworden en geen enkele bijdrage levert aan de dienst aan God en dus ook geen enkele waarde heeft voor de Heer of voor de eeuwigheid.
Eigenlijk kan de ziel alleen maar gedood worden als het lichaam wegleeft.
Nou, daar komt het dan nog eens een keer bij. Nou, het vers spreekt over lichaam en ziel doden. Want als het lichaam dood is, kan er aan die ziel ook niks meer gedaan worden, zou ik maar zeggen. Dat was het dan.
Nee, maar je mag voor de tijd met de ziel doden.
Nou, dat hangt er vanaf. Als je onder ziel puur verstaat het leven van de oude mens, dat is inderdaad waar. Maar van de nieuwe mens ligt het zo dat juist daardoor dat wij wedergeboren zijn, nieuwe mensen hebben ontvangen, dat dat een uitwerking heeft op onze ziel. Die wordt dan veranderd namelijk, onze levenswandel wordt veranderd. En dat veranderen, dat andere wat ervoor in de plaats komt, dat is wat inderdaad bestaan blijft. En dan kan die ziel dus in die zin niet meer gedood worden. Maar ik denk dat we langs elkaar heen praten. Ja. Nou goed. Maar inderdaad, men kan de ziel doden, verderven in de hel. Men kan ook de hele wereld gewinnen. Iedereen weet dat, hè? En schade leidt aan de ziel. Want de hele wereld kan wel je eigendom zijn, maar of er van je eigen praktische leven nog wat terechtkomt, dat is maar zeer de vraag. En dat betekent dus niks. Het gaat niet om wat je bezit. Het gaat erom hoe je leven eruit ziet in de praktijk. Hè? En niet eens wat je bent statisch, maar wat je bent dynamisch in je beweging, in je doen en laten. Dat is wat echt een belangrijke rol speelt. Nou, daarom zegt Hebreeën 6 ook dat wij hebben dat anker der ziel. Dat wil zeggen dat ons leven, ons praktische leven, vast ligt in Christus. In het heiligdom, achter het voorhangsel, weet je wel, het wat we hebben als een anker der ziel. Hebreeën 6, vers 19 was dat.